Met vooraf een enkele mededeling. Allereerst een hartelijk welkom aan een aantal jonge mensen uit Nijkerk. Ze zijn een aantal dagen bij elkaar om zich te bezinnen op het onderwerp stille tijd en het gebed. En vandaag zijn ze in ons midden te gast. Heel hartelijk welkom. De schriftlezing die is uit Handelingen 4. En dan daarvan de verzen 13 tot en met 31. Dus Handelingen 4, vanaf vers 13 tot en met vers 31. En dan de collectengemeente, die zijn voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. En dan met name voor het evangelisatiewerk. En bij de uitgang, zoals we het gewoon zijn, voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen, evangelisatie. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 95, het eerste en het tweede vers, willen we met elkaar gaan zingen. En ik weet niet hoe u het ervaart, maar dit zijn toch een paar versen die aan het begin van zo'n morgendienst heel erg passend zijn. Kom. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer en met God gewijde zang ontmoeten. De Heere is groot en een heerlijk God, een koning, die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. Gods heilige wet is voor een christen een leefregel voor de dankbaarheid. En als we dat zo mogen ervaren, dan zullen we ook met de dichter van Psalm 119, vers 49, in kunnen stemmen. Hoe lief heb ik uw wet, en het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Psalm 119, vers 49. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij doen de Bijbel open bij Handelingen 4 en lezen dan vanaf het 13e tot en met het 31e vers. Dus Handelingen 4 En dan daarvan het 13e tot en met het 31e vers. Handelingen 4 vanaf het 13e vers. Zij nu, dat zijn de leden van het Sanhedrin. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerde en slechte, eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden ze niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan, buiten de raad, overlegden ze met elkander, zeggend: wat zullen we deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherp dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat ze gans niet zouden spreken, nog leren, in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen het niet laten te spreken hetgeen we gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindend hoe ze hen straffen zouden om het volk wil. Want ze verheerlijkten alle God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud aan wie dit teken van de genezing geschied was. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen hadden gezegd. En als deze dat hoorden, hieven ze eendrachtig hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt die God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beide Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als ze gebeden hadden, werd de plaats waarin ze vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover de schrift lezen. Wij willen ook vanmorgen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat het met de gezondheid van het kleinkind van de familie De Kruif heel erg goed mag gaan. Ze is weer thuis en zijn dankbaar voor de zegen die daarin mag worden opgemerkt. Wij willen voorbeden doen voor Arvin van de Lustgraaf van de Stadhouderslaan. Hij is geopereerd aan een kniefractuur. Hij is wel weer thuis. Wij willen aan de Heere opdragen, broeder J. Bos van de Populierenlaan. En zijn gezondheidstoestand geeft heel veel reden tot zorg op dit moment. We willen ook aan de Heere opdragen, broeder R. van Alphen van de Frisia. Die opgenomen is in het ziekenhuis van Ede. En het was van de week heel erg spannend, maar we zijn dankbaar dat hij het op dit moment weer iets beter mag maken. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. We komen samen voor uw heilig aangezicht, Heere. En dat is toch altijd weer een heilig moment als we bij elkaar zijn als gemeente. Dat we zo samen ons buigen voor uw aangezicht. We mogen tot u komen. We mogen in het gebed tot u naderen. Want uw heilige troon is voor ons geworden een troon van genade. Een troon van genade op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. En daarom mogen we met alle vrijmoedigheid komen. En daarom mogen we alles wat in ons hart leeft aan zegen en vreugde, maar ook aan zorg en moeite voor u neerleggen. Aan u bekend maken. Heren, wij willen samen uw grote naam allereerst ootmoedig dank zeggen. Dat we ook in de afgelopen week weer zoveel weldaden uit uw hand ontvingen. En Heren, geef dat we daar ook persoonlijk oog voor hebben wat u ons schenkt. Al is het ook in de gewone dingen van het leven, ook al is het in de gewone gang van elke dag. Dat we ons werk weer konden doen. Dat we weer naar school konden als jongeren. Dat we weer genoeg te eten en te drinken hadden. Dat we weer in vrijheid de afgelopen week mochten leven. Al die dingen. Ze zijn weldaden die u ons hebt geschonken. En misschien dat we, als we dat ook zo beseffen, dat we dan ook voor ons eigen hart en leven ook nog wel andere dingen zouden kunnen noemen. Die we als zegen van u mogen ervaren. Heren, als gemeente willen we samen uw naam dankzeggen. Dat het kleinkind van de familie De Kruijf weer thuis is. En vorige week hebben we haar aan u opgedragen en was er zoveel zorg. En nu mag er dankbaarheid zijn, dat het alles mag meevallen en dat u alles tot hiertoe wel gemaakt heeft. En ja, Heren, als dan die spanning zo breekt, dan kunnen we als ouders, dan kunnen we als grootouders onze dankbaarheid niet op. En dan willen we dat ook zo samen verwoorden. U heeft tot hiertoe alles wel gemaakt. Heren, wil dit jonge leven ook verder onder uw hoede nemen. Blijf haar zegenen. En ook de ouders en de grootouders dragen we opnieuw van harte aan u op. Heren, we dragen ook onze zuster Schuurman van de Weerthof aan u op. Die in de afgelopen week van het ziekenhuis is overgebracht naar de Schakel hier in Veenendaal. En toch aan de andere kant, u weet ook wat ze nodig heeft, Heren. En dat het op dit moment ook minder goed met onze zuster gaat. Ze heeft in de afgelopen weken ook heel wat meegemaakt. Heren, we leggen haar opnieuw in uw handen. Omring haar blijvend met uw liefde en met uw genade. En ze mag ook de troost daarvan zelf ervaren. En ze mag er ook soms zo heel veel van uitdelen aan allen die om haar heen zijn. Heren, gedenk haar. Wij willen samen ook onze zorgen en onze moeite aan u voorleggen. Dan denken we aan Arwin van de Lustgraaf. Hij is geopereerd. We zijn dankbaar dat het allemaal voorspoedig is verlopen. Hij is weer thuis. Maar Arwin moet verder herstellen. En we weten dat we daarvoor afhankelijk zijn, Heren, van u en van uw zegen. En wil die aan hem geven. En gedenk ook niet alleen hem, maar ook het hele gezin. We dragen ze ook van harte aan u op. Grote zorgen zijn er rondom onze broeder Bos van de Populierenlaan. En we dragen hem van harte aan u op. Heere, wilt u onze broeder gedenken? Wilt u onze broeder in deze moeitevolle omstandigheden ondersteunen? Hij mag het zicht hebben op u en dat is toch het meest belangrijke. Maar dat hij het ook mag blijven ervaren dat er bij u alles te vinden is wat we nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid. Gedenk ook onze zuster en de kinderen die meeleven en allen die om hen heen staan. We willen ze vanmorgen van harte aan u opdragen. We willen ook samen bidden voor onze broeder van Alphen die in de afgelopen week dan zo plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En wat leek het allemaal ernstig. Maar opnieuw heeft u hem er doorheen geholpen. En daar is dankbaarheid voor. En we dragen hem ook van harte aan u op. Wilt u onze hoogbejaarde broeder blijvend met uw zorg omringen. En gedenk ook zijn vrouw en ook dochter Hermien en allen die om hen heen staan. Wij bidden voor elkaar. We bidden voor allen in het midden van ons die ook met psychische moeite te kampen hebben. En wat kan het soms uitzichtsloos zijn en donker. Heere, u weet wat we dan nodig hebben. En al kunnen we dan soms zelf niet meer bidden. Ook al is het dan soms zo dat alle gevoel van uw nabijheid ver van ons is. Heere, geef dat we dan mogen steunen en leunen op uw woord. Uw woord is een staf waarop we kunnen leunen. Waar we nooit mee beschaamd uitkomen. Heere, geef als het zo donker is in ons hart. Als het zo moeilijk is in ons leven door die psychische moeite. Dat we dat toch mogen blijven vasthouden. En laat ons ook zien, Heere. Dat al kunnen wij u niet vasthouden. Dat u ons wel vasthoudt. En daarom we bidden heel bijzonder voor allen onder ons die met deze moeite te kampen hebben. En wie u weet waar deze zorgen er zijn. En zo komen we samen voor uw aangezicht als gemeente, Heere. Een heilig moment dat we tot u naderen. Ook daarom omdat we beseffen dat u een heilig God bent en wij onheilige mensen zijn. En ook al is er in ons hart een diep verlangen om u te dienen en om uw wet te doen, we moeten erkennen, toch in velerlei opzicht, steeds weer opnieuw te struikelen. En onze zonden moeten we steeds weer opnieuw belijden. En daarom kunnen we alleen maar van uw genade leven. Daarom kunnen we ook vanmorgen alleen maar alles verwachten, op grond van het werk van uw lieve Zoon. De Heere Jezus Christus, geef ons allen wat we nodig hebben in ons persoonlijk leven. Geef ons de leiding van uw geest. Als we vanmorgen uw woord gaan overdenken. Of als we uw woord gaan spreken. Alleen op grond van uw liefde en genade in de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 146, daar willen we het derde, het vierde en ook het achtste vers van gaan zingen. En het is een bekend vers, maar er ligt zo'n geweldige boodschap in. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft en die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En dat vierde vers is ook zo bemoedigend. Hè? Het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En die ook genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En als we dat zo beseffen, dan willen we hem de eer ook geven. Het is de Heere van alle heren. Zie ons God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer, prijs zijn grootheid en looft den Heer. 3, 4 en 8. Het uitgangspunt is vers 24 uit Handelingen 4. En als deze, dat is die eerste gemeente, die eerste christelijke gemeente, de gemeente na Pinksteren. En als deze dat hoorden, hieven ze eendrachtig hun stem op tot God. En we zingen straks met elkaar op Psalm 66, het 9e en ook het 10e vers. Mijn God heeft op mijn wens gelet en hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. En ook het laatste vers, lof zij Gods goede tierenheid die nimmer mij heeft afgewezen en nog mijn gebed gehoor ontzegt. Gemeente, ik zei zo pas bij de aankondigingen al dat er een aantal jonge mensen uit Nijkerk vandaag in ons midden te gast is. En deze jonge mensen die zijn bij elkaar om zich te bezinnen op het thema stille tijd, gebed en al de dingen die daarmee samenhangen. Het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp en het is goed dat ze zich daarop ook bezinnen deze dagen. En nu was de vraag of we dan vanmorgen hier in de kerkdienst ook dat thema aan de orde zouden kunnen stellen. Stille tijd, gebed, verhoring van gebed en dat soort dingen. Daar heb ik mij daarop bezonnen en omdat we de tijd vlak na Pinksteren leven, heb ik gezocht naar een geschiedenis, ook niet zo ver van Pinksteren vandaan. En zo kwam ik dan uit bij dat gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. En dan vooral ook bij die tekst, hè, vers 24, dat die eerste gemeente, als er zorgen en moeite blijken te wezen, dat die eerste gemeente dan eendrachtig tot de Heere gaat om te bidden. Ze hieven eendrachtig hun stem op tot God. Dus die eerste christelijke gemeente, die Pinkstergemeente, dat was een biddende gemeente. En we lezen in dit stukje niet alleen maar dat ze baden, maar we lezen ook hoe of ze gebeden hebben. En ook daar ligt heel wat onderwijs in voor ons van vandaag. Dus ik heb als thema gekozen, gemeente, de eerste christengemeente bidt. De eerste christengemeente bidt. En ik wil erbij stilstaan wat de aanleiding tot dat gebed is. Wat de inhoud van dat gebed is. En de verhoring die ze mogen ervaren op dat gebed. Dus de eerste christengemeente die bidt. En waarom doen ze dat nu hier? Hoe doen ze dat? En wat is het antwoord van de Heere op hun gebed? Na de Pinksterdag zijn Petrus en Johannes naar de tempel gegaan om daar te bidden. En als ze dan bij de poort, de schone poort van de tempel zijn, dan zit daar een man die verlamd is. En die man die vraagt om een aalmoes, die man die bedelt. En dan hebben Petrus en Johannes niets te geven aan geld. Het zijn ook eigenlijk maar hele arme apostelen. Maar dan hebben ze wel de genezing die de Heere aan hen gaf, die hebben ze weer door te geven en dat mogen ze dan ook doen. En dan gaat die man die verlamd is, die gaat op zijn benen staan, die wordt genezen. Heel bijzonder. En dan heeft dat natuurlijk een groot effect, om zo maar te zeggen. De mensen die zien dat, die man die daar altijd kreupel bij die poort zat, kijk, daar loopt hij. En ze vragen het ook, hoe kan dat nou? Hoe ben jij genezen? En dan wijst die kreupele man, die wijst op die twee apostelen, zegt, nou dat hebben zij gedaan, hè, Petrus en Johannes. En dan gaan de mensen Petrus en Johannes aankijken. Hoe hebben jullie dat nou kunnen doen? Die man genezen, dat is toch onmogelijk? En dan zeggen ze, niet wij hebben dat gedaan, maar de Heere Jezus heeft dat gedaan. De Heere Jezus die heeft zijn kracht aan ons gegeven en toen hebben wij die man kunnen beter maken. Dus je moet ons niet aankijken, je moet ons de eer ook niet geven, maar je moet de eer geven aan de Heere die in de hemel is. En zo komen heel wat mensen tot geloof in de Heere Jezus door de genezing van die verlamde man bij de Schone Poort. Dat horen op een gegeven moment de leden van het Sanhedrin, de Joodse raad, natuurlijk ook. Er is wat gebeurd in de stad, er is een bijzondere gebeurtenis geweest. Die man, weet je wel, die altijd daar bij de Schone Poort zit te bedelen, die is genezen. Nou, dan gaan de Joden op onderzoek uit en dan zien ze daar Petrus en Johannes staan en al de mensen eromheen. En dan geeft het Sanhedrin opdracht om Petrus en Johannes gevangen te nemen. En dan komt diezelfde vraag die de mensen hen stelden, die komt dan ook weer aan de orde. Hoe hebben jullie deze man gezond kunnen maken? En dan zeggen Petrus en Johannes opnieuw, nu voor de Joodse raad, het Sanhedrin, niet wij hebben dat gedaan, maar hij die door jullie gekruisigd is, maar die God weer uit de doden heeft opgewekt, waar wij getuigen van zijn, zegt Petrus, door hem, de Heere Jezus Christus, de levende Heere, hebben wij die man gezond kunnen maken. En er is ook onder de hemel geen andere naam waardoor wij mensen behouden moeten worden dan alleen maar de naam van de Heere Jezus. En dan zijn die leden van het Sanhedrin, die zijn perplex. En ze zijn niet alleen perplex, maar ze zijn eigenlijk ook in verwarring. Want als die naam van Jezus nou zo duidelijk verkondigd wordt in Jeruzalem, dan zullen straks alle mensen in hem gaan geloven. En dan zal gebeuren wat ze al eerder gevreesd hadden, dan zal hun macht gaan afnemen. En dan gaan ze met elkaar, gaan ze besluiten wat ze nu moeten doen. En dan zeggen ze op een gegeven moment tegen Petrus en Johannes, weten jullie, jullie mogen nu niet meer leren in de naam van de Heer Jezus. En jullie mogen zeker geen wonderen en tekenen meer doen in zijn naam. De naam van de Heer Jezus moet uit Jeruzalem gebannen blijven. Hij is gestorven. Wat jullie zeggen over opstaan en over kracht die hij nu doet, daar willen wij niet meer van horen. Zwijgen en nog eens zwijgen. En als jullie het niet doen, dan zullen we jullie weten te vinden. Ze dreigen de apostelen als het gaat om deze dingen. En dan is zo mooi, gemeente, dat dan Petrus en Johannes eigenlijk weinig onder de indruk zijn en dat ze dan ook zeggen van, ja, moet je eens horen, wij kunnen toch niet laten te zwijgen van wat we gezien en wat we gehoord hebben. We kunnen het niet laten om te spreken over de Heere Jezus, want we hebben hem gezien. En we hebben hem ook na zijn opstanding gezien. En er wordt wel eens gezegd, hè, waar baseert het christelijk geloof zich nou op? En waarom, ook veel jonge mensen die denken dat wel eens, hè, hoe kunnen we nou geloven in de Heere Jezus? Nou, je ziet in Handelingen dat de apostelen steeds weer zeggen, we hebben gehoord wat Jezus zei, maar we hebben hem ook gezien. We hebben hem ook gezien nadat hij opgestaan is. Het christelijk geloof is niet een zweverig iets, maar gaat terug op historische feiten. We hebben gehoord en we hebben gezien, ook toen hij opgestaan is, wie Jezus is. En dan laten ze Petrus en Johannes maar vrij. En dan komen Petrus en Johannes, die komen Zo lezen we dan in dat stukje wat we vanmorgen met elkaar lazen vanaf vers 13. Hè, dan komen Petrus en Johannes na hun vrijlating meteen bij de hunnen, staat er. Ik vind het een prachtige uitdrukking, de hunnen. Hè, dat zijn de leden van de eerste christelijke gemeente. Dat zijn de andere apostelen, maar tot die eerste gemeente behoren ook Maria en ook anderen. Op dat moment was de eerste christengemeente al uitgebreid tot 5000 zielen. Nu zijn die niet allemaal bij elkaar in één huis geweest. Natuurlijk, dat kan niet. En als in dit gedeelte over het gebed van de eerste gemeente wordt gesproken, dan moeten we dat ook niet opvatten dat het al die 5000 zijn die bidden. Maar wel de apostelen en een groot aantal van de gelovigen zijn bij elkaar en zij bidden als Petrus en Johannes terugkomen met het verhaal: wij mogen niet meer spreken, wij mogen geen wonderen meer doen in de naam van de Heere Jezus Christus. En wat doet dan die eerste gemeente als de apostelen zo met deze dingen bij hen komen? Nou, dat is nou eigenlijk het 24e vers. En dat is wat ons vanmorgen dan ook bijzonder ook bezig moet houden. Als ze dat hoorden, hieven ze eendrachtig hun stem op tot God. Het viel mij op dat die gemeenteleden niet met Petrus en Johannes in discussie gaan over, ja, wat is dat Sanhedrin toch eigenlijk ook verkeerd bezig? En wat is toch een vreselijke tijd waarin we leven? En ach, ach, ach. Maar het valt mij op dat als die apostelen zo terugkomen en die nood, die leggen ze dan in het midden van de gemeente neer, dat er eigenlijk maar één reactie is. En dat is, zij hieven eendrachtig hun stem op tot God. Met andere woorden, dat gebed, dat is voor die eerste christengemeente geweldig belangrijk geweest. Dat gebed, dat is maar niet iets wat erbij hing, maar dat is eigenlijk het centrum van hun gemeentelijk leven geweest. Gebed. Als je dat dan vanmorgen zo leest, dan zou je toch eigenlijk ook moeten zeggen, je krijgt hier een spiegel voorgehouden. Dan zou je toch eigenlijk moeten zeggen, je krijgt hier een spiegel voorgehouden van hoe of het eigenlijk ook in ons leven zou moeten zijn, gebed. Als de eerste christengemeente zoveel waarde heeft gehecht aan het gebed, hoeveel waarde hechten wij daar vandaag nog aan? En als we het heel persoonlijk maken, hoe ligt dat in ons leven? Hoe functioneert het gebed op dit moment? Is het gebedsleven breder, dieper dan dat we alleen maar even voor het eten en na het eten onze handen vouwen? Of om het nog weer anders te zeggen, hoe zit het met ons gebedsleven in de binnenkamer? Is het nog zo dat we werkelijk waar van dag tot dag alles voor de Heere neerleggen? Aan zorg, aan moeite, aan verdriet, maar ook aan vreugde en aan dankzegging. Jonge mensen van Nijkerk, die hebben in deze dagen het thema stille tijd. En wat is stille tijd? Dat is dat je persoonlijk stil bent voor de Heer. Stille tijd wil eigenlijk zeggen, je hebt een moment, iedere dag weer opnieuw, waarop je je afzondert voor de Heer. En het kan aan het begin van de dag zijn, vaak is dat het allerbeste, maar soms zijn er andere momenten te kiezen die iets geschikter zijn. Stille tijd, je kunt er geen dag zonder. En stille tijd wil eigenlijk zeggen dat je iedere dag weer opnieuw je hart opheft tot de Heere en dat je zegt, Heere, ik ben van u afhankelijk en dit is er op dit moment in mijn leven aan de orde. In de stille tijd giet je, om zo te zeggen, je hart uit als water voor het aangezicht van God. Hoe staat het met de stille tijd in jouw leven? En hoe staat het met de stille tijd in ons leven? Hoe ver zijn we misschien alweer vanaf van deze eerste christengemeente die kennelijk een biddende gemeente was? En ik weet het, als u vanmorgen zegt, maar er is zoveel wat mij bezighoudt en ik moet zoveel op zoveel dingen mijn hart richten. Dan zeg ik, u heeft volkomen gelijk. We worden in beslag genomen door van alles en nog wat. Maar als de stille tijd gaat ontbreken, gaat er meer verloren dan dat we even niet bidden. Maar dan wordt, om zo te zeggen, de lijn naar boven, die wordt eventjes losgekoppeld. Om in dat beeld te blijven van een paar weken geleden tijdens die belijdenisdienst. We moeten aangekoppeld blijven aan de bovenleiding. En als die stille tijd ontbreekt, koppelen we onszelf daarvan af. Met alle gevolgen van dien. Het geestelijk leven kan niet bloeien, kan niet groeien, als er geen gebed, persoonlijk gebed, stille tijd is in ons leven. We kunnen vanmorgen leren van de eerste christengemeente dat ze een biddende gemeente is, hè? Maar we kunnen van die eerste christengemeente ook leren hoe of er gebeden mag worden. En we willen onze aandacht ook daar nog even op richten. In dat gedeelte wat we gelezen hebben komt naar voren dat ze tegen de Heere zeggen, u bent de God die hemel, aarde, zee en alle dingen die erin zijn hebt gemaakt. Ik vind dat een prachtige aanduiding, een prachtige aanhef moet ik eigenlijk zeggen. En ik las ergens, in een commentaar, en ik vond het een hele mooie opmerking, door zo tot de Heere te komen in het gebed, stelden de mensen daar in Jeruzalem zich voor het aangezicht van die grote God die alles in zijn handen heeft. Door zo te zeggen, Heere, u bent de God die de hemel, de aarde en alles, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Door zo tot de Heere te naderen, kwam er, zo stond er in dat commentaar, kwam er in de harten van die mensen een diepe overtuiging. We kunnen op deze Heere aan. En wat we bidden, dat kan Hij ons geven. Het maakt nogal verschil, hè. Ik denk dat iedereen dat begrijpen kan, ook de kinderen in de kerk wel. Het maakt nog wel wat verschil, hè. Of je tegen iemand die niet zo goed ter been is, dat je tegen die iemand zegt van, kun jij de 100 meter in 10 seconden lopen? Dan zal die zeggen, dat zal mij nooit lukken. Maar als je nou echt een geoefende atleet hebt, dan mag je de verwachting van hebben dat hij het wel kan. Nou, dit voorbeeld, dat geeft een klein beetje weer, hè? Maar een klein beetje. Elk voorbeeld is op, wat dat betreft eigenlijk altijd een beetje uit zijn verband. Maar het geeft een klein beetje weer, hè? Hoe of het in het hart was van die gemeenteleden toen. Wij naderen in ons gebed tot Hem die hemel, aarde, zee en alles wat erin is heeft gemaakt. Wij komen niet tot een kleine God. Wij komen in ons gebed niet tot Hem die dingen niet kan. Maar als Hij hemel en aarde heeft geschapen, dan kan Hij ons alles geven wat wij Hem voorleggen. Dus door zo te beginnen in het gebed, heeft die eerste gemeente, om zo te zeggen, ook een stuk vertrouwen gekregen in hun eigen hart, in de verhoring van hun gebed. Als je het gebed van deze eerste gemeente vanmorgen zo leest en overdenkt, gemeente, dan blijkt ook in de tweede plaats dat men in al die dingen die er gebeuren op dat moment, dat men daarin ook een vervulling ziet van wat de Heere in zijn woord al heeft gezegd. In bijvoorbeeld vers 25 en 26 zeggen ze dan, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? En de koningen van de aarde zijn samen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En aan het begin van vers 25 staat dan: hij heeft door de mond van David, uw knecht, gezegd. En dan komen deze woorden. Met andere woorden, dit zijn citaten uit de schriften. Citaten uit de schrift. De eerste gemeente die zegt wat we nu meemaken, die dreiging en dat we de naam van de Heer Jezus niet meer mogen laten klinken. Wat we nu meemaken is door de Heere in zijn woord al voorzegd. De Heer heeft bijvoorbeeld in Psalm 2 al gezegd dat de heidenen zullen komen en die zullen proberen om vijandelijke dingen te doen tegen God en tegen zijn gezalfde. Wat wij nu meemaken, dat heeft alles te maken met wat God ons in zijn woord al heeft voorzegd. Dus wat betekent dat? Die christengemeente die heeft geleerd om alles in het licht van de schrift te bekijken. Wat betekent dat voor ons? Dat betekent voor ons gemeente dat we dat ook maar moeten doen. En dan weet ik wel, hè, er wordt wel gezegd, hè, de krant en de Bijbel moet je naast elkaar leggen. En ik weet ook dat je daar hele verkeerde kanten mee op kunt gaan. Absoluut. Maar aan de andere kant, gemeente, is het wel zo dat in de schriften worden toch een aantal dingen ons voorgehouden. En dan krijg je soms in de ontwikkelingen van vandaag de dag, dan krijg je ineens die dingen terug. Het zal er niet gemakkelijker op worden voor de kerk op deze wereld. De ruimte die aan de kerk van de Heere zal worden gegeven, zal steeds kleiner worden, staat in de schrift. En wat zie je ook in onze samenleving? Dat gebeurt ook. Van de week hebben we verkiezingen gehad. En het aantal mensen dat op christelijke partijen heeft gestemd is dramatisch gedaald. En ja, wat moeten we nou verwachten? Nou, als ik kijk bijvoorbeeld naar de vrijheid van de godsdienst, de vrijheid van onderwijs ook, dan denk ik dat we ons hart wel mogen vasthouden. Als we een regering krijgen zoals het er nu naar uitziet, of misschien zoals het er nu naar uitziet, dan zou het wel eens kunnen betekenen dat bijvoorbeeld het christelijk onderwijs betaald moet worden door de mensen zelf. Of dat het alleen maar in de rand een plek mag krijgen. Ik noem maar wat. Dus in die zin zie je dat ook in onze samenleving, dat de ruimte voor het getuigenis van de Heere ook kleiner wordt. Nou, en dat is allemaal in de schriften ons al voorzegd, hè? En daarom is het zo belangrijk dat we ook de dingen die we meemaken proberen te bekijken vanuit de schriften. Dat betekent ook dat we veel met de Bijbel bezig moeten zijn. Dat we die open moeten doen. Ik zou tegen onze jonge mensen willen zeggen: stille tijd. Ja, natuurlijk, dat is bidden. Maar stille tijd is ook Bijbel lezen. Stille tijd, dat is ook je werkelijk openstellen voor wat de Heere tot ons te zeggen heeft. En je zult ervaren dat hoe meer je de Bijbel opendoet, ook in je persoonlijke leven, des te meer zul je ook de ontwikkelingen die er in deze maatschappij zijn kunnen duiden vanuit de schriften, vanuit zoals de Heere ons daar het een en ander over heeft geopenbaard. De eerste gemeente, dat is dus het tweede wat we zien als we dat gebed over denken, heeft de ontwikkelingen gezien in het licht van de woorden van God. Een derde wat ik zou willen opmerken over de inhoud van het gebed van die eerste christenen op dat moment, is dat men erkent dat ondanks alles de Heere de God is die regeert en alles in zijn handen houdt. Vers 28. Als Pontius Pilatus en als de heidenen en als de Joden, als die allemaal zich verheffen tegen de Heere Jezus, dan zullen ze toch niet anders kunnen doen, staat er, dan wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat zou geschieden. Ik vind dat een prachtige zin. Dat betekent dat die eerste christengemeente zegt van en toch regeert de Heer. Ook al zijn er dreigingen en is er nood. Ook al zijn er dingen die ons wat dat betreft beklemmen. En toch regeert de Heer. Zijn hand is in alles. En zijn raad gaat over alles. Dan zullen ze het ook allemaal niet precies hebben kunnen verklaren. Als je dan dat zou hebben gevraagd aan die mensen, dan zouden ze ook best wel hebben gezegd, wij kunnen het ook allemaal niet precies duiden. Maar toch erkennen we dat. Toch weten we dat. In het geloof weten wij dat. Dat er niets gebeurt buiten de hand en de raad van de Heere onze God om. En dat is eigenlijk een prachtige trek in dit gebed. Zo heeft die eerste christengemeente dus de zaken bekeken. God regeert. Ondanks alles. Dat is het voor ons van belang. Ik zeg niet dat het makkelijk zal worden, ook in de komende tijd. Ik zeg niet dat er geen benauwdheden zouden kunnen komen. De Bijbel is er duidelijk over. Maar we mogen weten dat God regeert, dat Hij boven alles staat. En als je in de handen van de Heer je mag weten, dan ben je veilig en bewaard, ondanks alles. God staat erboven, ook vandaag. Vasthouden, ook al zie je het soms niet. Daaraan vasthouden. Ook al denk je soms, het lijkt wel alsof de duivel regeert. Vasthouden. De Heere is koning die alles leidt naar het grote doel dat Hij voor zijn ogen heeft. Het volgende wat we uit dit gebed kunnen leren, gemeente, dat is dat men vraagt, Heere, mogen wij, ondanks dat er zoveel dreiging is, mogen we toch vrijmoedig blijven getuigen van uw naam. Als je daar eens over nadenkt, dan denk je bij jezelf, was dat eigenlijk wel nodig om dat te bidden? Hè? Want die mensen die waren toch al vrijmoedig. Hè? Die lieten zich toch eigenlijk niet zo gauw in een hoekje drijven. Dat zegt Petrus ook, hè? Wij kunnen toch niet zwijgen. En toch, kennelijk hebben ook die eerste christenen hun zwakheden onder ogen gezien. Kennelijk hebben ook die eerste christenen beleden. Wij kunnen alleen maar door de Heere en door zijn geest standvastig blijven. En wij zijn zwak. Wij zijn zwak in onszelf. En dat was natuurlijk ook wel gebleken. Hè? Die apostelen waren wat dat betreft daar ook wel in onderwezen. Toen in die tijd rondom de leidersgeschiedenis, hè? U weet dat ook, hè? In die tijd toen was er niemand van de apostelen die werkelijk waar de Heere bleef volgen. Ze zijn allemaal afgehaakt, hè? Petrus voorop en de anderen zijn ook allemaal weggevlucht. Dus ze zijn aan hun zwakheid, om zo maar te zeggen, in die tijd wel ontdekt, hè? Maar het blijkt dat men dat geleerd heeft en dat men dat ook blijft erkennen. Hè? Heren, als die dreigingen toenemen, als het moeilijker wordt om werkelijk voor uw naam uit te komen, wilt u ons dan met uw geest zo vervullen dat we toch vrijmoedig blijven om uw naam te verkondigen. Vrijmoedig spreken over God. Ook voor ons soms niet altijd even makkelijk. Om toch die vloekende collega op een hele goede manier toch ook te wijzen op de heiligheid van de naam van God. Om die buurman of die buurvrouw die om het andere woord een vloek laat of de naam van God misbruikt, om die erop te wijzen dat dat toch eigenlijk niet kan. Wat heeft er moeite mee om die ene zalig namakende naam toch ook duidelijk uit te spreken naar mensen in onze omgeving toe die daar niet van weten of daar niet van willen weten. Getuigen zijn van Christus. Een roeping voor ieder christen. Maar wat komen we er vaak? Weinig aan toe. Hoe kan dat? Als we nou van die eerste gemeente nou eens dit zouden leren en dat gebed dat we hier met elkaar lezen en overdenken, dat ze erom gebeden hebben. Ze hebben erom gebeden, geef dat we vrijmoedig mogen blijven om dat woord te spreken, ondanks alles. Wilt u het ons geven, dat we ons niets gelegen laten liggen aan wat mensen vinden, maar dat we vrij vanuit u spreken. Als wij daar ook eens wat meer mee bezig zouden zijn, de Heere daarom zouden vragen, geef dat ik meer vrijmoedigheid zou mogen hebben in het spreken over u. Ik weet zeker dat de Heere dat gebed in ons leven zou vervullen en we ook meer vrijmoedigheid zouden krijgen. Ik kom er zo meteen nog even op terug. Het laatste wat ik over de inhoud van het gebed van die eerste christengemeente toen wil zeggen is dat ze ook gevraagd hebben aan de Heere, mogen wij meer tekenen en mogen wij meer wonderen ook doen in uw naam. Waarom wilden die mensen zo graag dat er wonderen en tekenen gebeurden? Nou, dat is denk ik voor de hand liggend. Hoeveel mensen zijn tot geloof gekomen op de prediking van Petrus op die eerste Pinksterdag? 2.000-3.000. Hoeveel mensen waren op dat moment gelovig geworden aan de hand van die genezing van die kreupele man? Weer zo'n 2.000-3.000. Dus dat betekent eigenlijk, gemeente, dat op dat moment er een aantal duizenden mensen tot geloof gekomen was door de wonderen en door de tekenen die God gedaan had. In dit geval dan die genezing van die man bij de Schone Poort. Dus die wonderen, die tekenen, die hebben ertoe geleid dat veel mensen tot geloof zijn gekomen. En daar is het ook die eerste gemeente om te doen. Niet dat er allemaal grote spectaculaire dingen gaan gebeuren. Daar zijn ze niet op gericht. Maar ze hebben maar één wens. Dat er meer mensen mogen komen. Nog meer mensen mogen komen. Die in Christus hun zaligmaker mogen ontmoeten. En als het goed is, zal dat verlangen ook leven in ons hart. En dan tenslotte het gebed van de eerste gemeente wordt verhoord. En hoe wordt het verhoord? Het wordt op een hele bijzondere manier verhoord. De grond begint te beven. Een teken dat God zelf komt. De Heilige Geest vervult daar dat huis. Wordt eigenlijk opnieuw Pinksteren, zou je kunnen zeggen. En dan beginnen ze inderdaad allemaal het woord van God met een stuk vrijmoedigheid te brengen. Dus de Heere verhoort het gebed van die eerste christen gemeente. Verhoort God nou altijd ons gebed? Dat is een vraag waar we eigenlijk dikwijls ook mee worstelen. Een vraag waarop ik zou willen antwoorden ja en nee. Aan de ene kant is het waar, als wij tot de Heere komen in ons gebed met een oprecht hart en we zoeken de Heere, dan verhoort Hij ons gebed. Dat is in de Bijbel heel duidelijk beloofd. Als de Heere ons gebed verhoort, betekent dat niet altijd dat we ontvangen wat we graag zouden willen. En daar ligt ook vaak de moeite. Dat we denken, ja, nu ontvang ik dat niet. De Heer heeft het toch verhoord en hoe zit dat nou? Daar ligt vaak de moeite. Soms krijgen we andere dingen of op een andere moment de dingen waar we om gevraagd hebben. Maar we mogen toch, als we met een oprecht hart tot de Heere gaan, weten Hij verhoort ons gebed. En het tweede wat ik zou willen zeggen vanmorgen is dit. Wat we in geestelijke zin nodig hebben, zal God ons niet onthouden als we Hem daarom vragen. Als je zegt, ik heb meer vrijmoedigheid nodig om te spreken over Zijn naam, zal de Heer je dat niet onthouden. Als je zegt, ik heb een diep verlangen in mijn hart om in geestelijke zin ook meer van de rijkdom van de Heer Jezus te mogen ervaren en te zien. Dan zal Hij dat gebed ook niet onverhoord laten en je wens ook niet onvervuld laten. Het is namelijk zo dat de Heilige Geest beloofd is aan ieder die hem daarom smeekt. En het is de Geest juist, dat zie je ook in dit gedeelte, die geestelijke weldaden aan het hart van ons mensen geeft. Dus in die zin, als er bij ons zwakheden, gebreken zijn, we mogen vrijmoedig tot de Heere gaan en we mogen ook weten dat Hij ons zal schenken op het gebed wat we aan geestelijke bemoediging, aan versterking nodig hebben. Ze hebben dan vanmorgen met elkaar stilgestaan bij het gebed van die eerste christengemeente. Het thema was de eerste christengemeente bidt. En het was omdat de jongelui uit Nijkerk deze dagen daarbij zo nadrukkelijk stilstaan. Stille tijd. Gebed. Nodig? Jazeker. Hoe? Nou, we hebben in dat gebed van die eerste gemeente, om zo te zeggen, ook een aantal handvatten gekregen. Hoe of wij ook de dingen aan de Heere mogen voorleggen. En ik hoop van harte dat stille tijd, dat persoonlijk gebed, dat het voor ons allen een onmisbaar iets is in ons leven. Zo onmisbaar als de ademhaling is voor je bestaan. Dat ook die verborgen omgang met de Heere voor ons een onmisbaar iets is geworden in ons leven. Zie, die eerste gemeente, zij bidt. U ook? Jij ook? Amen.
Thank you.
We willen samen danken en bidden. De eerste christelijke gemeente was een biddende gemeente. Dat hebben we dan vanmorgen met elkaar gezien en overdacht. En u heeft in uw woord ons ook laten weten wat de inhoud is geweest van hun gebed. Ook ter lering en ter onderwijzing voor ons. Dat ook wij alle dingen hebben te beschouwen in het licht van uw woord. Dat ook wij hebben te blijven vertrouwen op u die alles regeert. Ondanks dat er soms hele moeitevolle dingen gebeuren. En dat we dat vertrouwen moeten blijven houden, Heere. Dat u alles in uw hand houdt tot het einde toe. Dat het ook voor ons van belang is dat we werkelijk vrijmoedig zijn. Als het gaat om het spreken over uw naam. En dat hebben we allemaal mogen horen vanuit dat gebed dat ons in uw woord in Handelingen 4 is overgeleverd. Heere, wilt u geven dat we zo ook vanmorgen weer genoeg ter overdenking hebben ontvangen. En dat we het ook mogen verwerken in ons persoonlijk leven. We willen u bidden om uw zegen, Heere, over het verdere van deze dag. Ook als we als gemeente vanmiddag opnieuw hopen samen te komen. En willen ook dominee Klomp dan alles geven wat hij nodig heeft. En laat het ook in die zin een bijzondere dienst en een goede dienst mogen zijn. Dat we allen weer mogen beseffen dat u het bent die uw verbond opricht met ons en onze kinderen. En die uw beloften geeft, ook aan onze kinderen, als ze nog niet eens kunnen horen en zelfs nog niet eens kunnen spreken. Heere, neem weg wat ook vanmorgen niet was naar uw wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien. In de genade en in de liefde van de Heere Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Psalm 138. Het derde en het vierde vers is de slotzang van deze morgendienst. En zoals ik al gezegd heb aan het begin zijn de collecten voor de kerk en de kerkelijke kassen. En met name het evangelisatiewerk, het landelijke evangelisatiewerk. maar in vrede met u draagde de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.